Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiteren, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, ja, waar winnen ze niet 2/3 tienden mee, kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag, 7 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag Michiel Elijzen huilend in het wiel bij Bradley Wiggins. We gaan praten over een van de meest wonderlijke dagen op de fiets voor jou.
Ja.
Toch? Uit jouw carrière?
Ja. Ja, nou, bij deze anekdote zou ik het woord wonderlijk misschien niet noemen. Maar het was wel een bijzondere dag. Ja.
Een bijzondere dag uit jouw actieve wielercarrière.
Bijzonder pijnlijk vooral. Ja. Ja.
We gaan terug naar het jaar?
2007.
2007.
Ja.
Waar reed je toen?
Mijn boerenjaar, zoals de Vlamingen zeggen. Bij Covidis. Tweede jaar bij Covidis. In onze toen gekende rode pakjes. Ja, het eerste jaar, 2006, was voor mij volledig in het water gevallen door valpartijen. En 2007, ja, toen kwam Nick Nuyens bij de ploeg. Kevin de Weert, Frank Hoy, goede Deense renner. Dus er werd een ploeg wat internationaler. Wat ik heel fijn vond, sowieso voor de sfeer. Want het jaar daarvoor was het voornamelijk Frans. Dat deed niet heel veel goeds aan de sfeer. Ja, dat was ook wel een jaar waar ik het echt... Goed naar mijn zin had eigenlijk in de ploeg.
Ja. En, je wint in 2007 de proloog in de Eneco Tour.
Ja. Ja.
Dat is een overwinning.
Ja.
En je wint nog een andere wedstrijd.
Ja, de Duo Normal.
Ja.
Ja.
En daar gaan we het over hebben.
Daar gaan we het over hebben, ja. Ja.
Het is een ik ken het verhaal natuurlijk, want we reizen al een paar jaar heel Europa door. Maar ik vind het zo'n wonderlijk verhaal. Omdat het zo'n prachtige wedstrijd is.
Ja.
Vertel even, wat is de Duo Normal?
Nou, de Duo Normal is een koppeltijdrit. Dus een tijdrit met z'n tweeën. En daar zijn er niet veel van. Je had vroeger natuurlijk de Trofeo Baracchi. Dat was natuurlijk de tijdrit. En, je had vroeger ook nog de grote prijs Eddy Merckx. Die heeft Thomas Dekker ooit gewonnen als amateur samen met Koen de Kort. Dan versloeg hij al de profs. Nou, en de Franse variant is de Duo Normal. Een tijdrit over 54 kilometer door Normandië heen. Ja, en daar werd ik voor geselecteerd. Hoewel dat misschien een groot woord is. Het was vooral omdat Sylvain Chavanel niet wilde. Die had geen zin. Die had volgens mij vooral geen zin om samen met Bradley Wiggins te rijden. Want dat was de andere van de duo. Dus werd ik eigenlijk geselecteerd. Want ik had de maand ervoor de proloog gewonnen in de Eneco Tour. Was ik tweede geworden op het Nederlands kampioenschap tijdrijden ook, vlak daarvoor. Alleen op de dag dat ik de proloog won in de Eneco Tour, toen tekende ik ook een contract bij Rabobank. Dus dat viel allemaal samen. Dus natuurlijk denk ik ook niet heel verrassend dat op het moment dat ik 's ochtends een contract teken bij Rabobank en eigenlijk ook wel heel blij was dat ik weer terugging naar mijn oude liefde, 's middags de proloog won. Dat kan geen toeval zijn. Een beetje regen hielp daar ook wel bij. Het is vooral het gebrek aan regen bij mij en wat meer regen bij de rest.
Ja, want dat is het verhaal wat we daar altijd aan bij vertellen. Is, bij jou was het droog.
En bij de favorieten regen het.
Ja.
Dus, maar goed, ja, ik hou dat zelf ook in stand. Ik denk als ik er nooit meer over praat dat niemand dat meer weet. Maar goed, ik hou het graag in stand. Ja, en dat was ook wel een beetje tegen het zere been van Eric Boyer, de manager van Covidis. Die, ik won, of ik reed best wel goed dat jaar en hij wilde me wel houden, maar kwam ook niet echt over de brug. En toen tekende ik in één keer bij Rabobank en won ik 's middags de prologen. Dus ja, dat was best wel, was wel even een dingetje. En daarna werd ik ook eigenlijk nauwelijks meer opgesteld. Zoals dat ook wel een beetje gaat in het wielrennen. Dan ben je een beetje persona non grata. Ik heb voorlopig nog de Ronde van Polen gefietst. Want daar wilde ook nooit iemand naartoe aan het einde van het jaar. Dus daar mocht ik nog wel opdraven. Maar daarna was ik een beetje aan het Ja, ik was een beetje aan het uitbollen eigenlijk al van het seizoen. Ik dacht, dat, nou ja, na de Ronde van Polen is het niet zoveel meer. Dan ga ik, Ronde van Polen, dat ging nog wel op hangen en wurgen. Maar ik trainde toen al niet zo heel veel meer. En ik zat natuurlijk met mijn hoofd al bij Rabobank. Dus ja, eigenlijk was mijn seizoen voor mijn gevoel al gedaan. En toen werd ik in één keer eigenlijk opgeroepen voor de Duo Normaal.
Maar krijg je dan een belletje? Hoe gaat dat?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de ploegleider van dienst was Bernard Kielfer. Een van de weinige leuke ploegleiders bij COVID is toen de tijd. Die zei van ja, Sylvanel die wil niet rijden. En jij bent een goede tijdrijder. En je hebt verder toch niks te doen. Dus kom maar naar Normandie toe. Ja, dus dat zo geschieden.
Ja. Ja. Even over die ploeg nog.
Mm-hmm.
COVID is Franse ploeg. Krijgen ze veel Frans? Worden ploegen veel Franser dan de COVID-is ploeg in die tijd?
Nee, zeker niet het eerste jaar dat ik daar fietste, was het echt voornamelijk Frans. Dat was ook echt niet leuk.
Waarom niet? Waarom is dat niet leuk?
Ja, gewoon ik was de taal niet heel erg machtig. Dus dan sta je al een beetje 10-0 achter natuurlijk. Er waren veel kliekjes. Wij waren een beetje de renners van Rabobank die overkwamen. Dus ze keken daar toch een beetje meewarig naar. Ik hoorde nergens in een groep. Ik hoorde niet per se bij de klassieke renners en al zeker niet bij de ronde renners. Dus ik viel ook altijd een beetje tussen wal en schip. Ja, en het was gewoon weinig communicatie. Ik kwam van een heel warm bad. Van de opleidingsploeg van Rabobank. Wat overigens nog steeds de allerbeste ploeg en geregelde ploeg is waar ik heb gefietst. Kwam ik in één keer in een soort we zoeken het hier lekker zelf maar uit. En wij spreken geen woord Engels en ik geen woord Frans ploeg. Dus dat was wel even een shock.
Ja.
Het eerste jaar voelde ik me ook onwijs ongelukkig daar. Ja. Maar goed, met de komst van wat internationale renners werd het wel leuker. En werden wij wat meer vol aangezien, omdat we eigenlijk in de klassieke kern kwamen van Nick Nuis. En dat was leuk. En daar werd de ploeg ook ploegleiders die zich in één keer daarin gingen interesseren. En het leuk vonden om met ons mee op pad te gaan. En dat had ik dat eerste jaar zeker niet. Nee. Dan was ik altijd een beetje de gekke Nederlander die erbij fietste.
Waarin verschilt een jonge Nederlandse prof van een jonge Franse prof?
Nou, wij waren wel veel meer opgeleid. Wij wisten veel van voeding, veel van training. Ik mocht wel zeggen dat ik wel... Nou, ik heb wel echt een goede opleiding bij Rabobank gehad. Dus toen ik naar de profs overging, toen wist ik wel wat ik moest doen. Alleen toen kwam ik bij COVID-is. En daar dacht ik echt, wat gebeurt hier nou? Wat, zij weten helemaal niet wat ze moeten doen. En wat amateuristisch allemaal. En we moeten het allemaal zelf maar uitzoeken. En ja, jeetje, ik weet nog dat we ploegenpresentatie hadden. Midden in Parijs, in een circus tent. Ja, bij Rabobank was dat allemaal heel goed geregeld. Dus bij een hoofdkantoor van Rabobank, nou, dan kreeg je daar je kleding, werden nog foto's gemaakt. Nou, je wist waar je aan toe was en dan kon je die dag dan alles mee naar huis snel nemen. Dus dat was allemaal geregeld. Ja, en ik kwam in die circus tent aan en daar stond ook drie koffers met kleding voor mij. Die ik nooit gepast had en verder allemaal spullen die ik maar mee moest nemen. Maar er was helemaal niemand die mij op kon halen of weg kon brengen. Dus ik stond met drie koffers in midden in het centrum van Parijs. En gelukkig was Leon de Kort, journalist, die was daar om een reportage te maken over Mathieu Heijboer en mij. Want wij waren de twee jongsters die bij COVID-is reden.
Ja.
Die heeft mij naar huis gebracht.
Oh ja?
Ja, ik denk anders was ik nou nog niet thuis geweest. Ja, dus die heeft mijn leven toen gered.
Ja.
Ja. Ja, dus dat is gewoon, het is gewoon heel amateuristisch was het, ja.
Ja.
En dat was wel een shock. Ja, dus ik was ook heel blij dat ik...
Dat je weer terug kon.
Ja, dat ik terug kon. Ja, dat was toch mijn oude liefde. En daar heb ik mijn opleiding genoten. En ja, dat was toen gewoon de beste ploeg. En de grootste ploeg. En een ploeg met de meeste aanzien van de wereld eigenlijk, Rabobank. Dus daar wilde ik graag terug naartoe. Dus op het moment dat ik dat contract tekende, dan viel er ook echt wel een last van mijn schouder. En laat ik zeggen, het zal geen toeval zijn geweest dat ik... s'avonds of eind van de middag die proloog won. Maar ja, dat zetten we dus eigenlijk een soort van in de spotlight voor de Duo Normand, terwijl ik eigenlijk al in mijn hoofd vakantie aan het vieren was.
Ja.
Ja, dat had ik beter niet gedaan. We hadden een hoop ellende bespaard. Ja.
Goed, je krijgt dus, laten we even uit een telefoontje. Je krijgt in ieder geval de mededeling. Jij gaat daar starten.
Ja.
je kon ook niet meer zeggen natuurlijk, de groeten, dat doe ik niet.
Nee. Nee, en
zo plichtsgetrouw ben je.
Ja, ook. En ik dacht, ja, ik was tweede op het NK tijdrijden. Ik heb die proloog gewonnen. Ja, het is 54 kilometer. Dat schud ik nog wel een keer uit mijn benen. Dat is zo, ja.
Dat dacht je?
Dat dacht ik.
Oké, dat is een goed uitgangspunt voor wat er nu komt.
Ja.
Ja. Hoe ging je er naartoe? Waar vandaan?
Ik woon in Lommel. Daar woont een hele enclave met renners. België en Nederlandse renners. Dat is een beetje het is Limburgse deel van België. Ja, sowieso de servicekoers bijvoorbeeld van Cofidis. Dus waar we alle fietsen hingen en als je iets aan je fiets moest. Dat was in Lille. Dus als ik daar naartoe moest rijden, was ik sowieso altijd al 3 uur heen en 3 uur terug bezig.
Lekker.
Ze hadden wel goede kilometervergoeding bij Cofidis. Dat ritje maakte ik ook wel als ik gewoon een binnenbandje nodig had. Dus dan was het makkelijk geld verdienen. Maar ja, je deed gewoon veel op eigen houtje. Ik werd niet in Lommel opgehaald door een verzorger. Of ze zeiden van, we hebben een wedstrijd in Normandië. Kom maar lekker met de auto daar naartoe. Dus laat zeggen dat die duur normaal op de zaterdag was. Dan kon ik op vrijdagochtend vertrok ik. Maar het was natuurlijk een taffes eind rijden naar Normandië. Zeggen,
dat is zeker een uur of 9, 10.
Ja. Dus op vrijdag gewoon vertrokken en daar naartoe getuft en in mijn Ford Focus. En daar, was Bernard Cuvin, de ploegleider, een verzorger en een mechanicien. En dan Bradley Wiggins en ik.
Zo. Was jij goed met Wiggins?
Ja, ik kon wel goed met hem. Ja, we kenden elkaar al best wel een tijd. Ook van voor de tijd van Cofidis. We hadden dezelfde liefde voor muziek en kon wel goed met hem. Ik vond hem wel echt een geschikte kerel.
En andersom ook?
Ja, ik geloof dat hij mij ook wel oké vond. Nou. Ja, in ieder geval oké genoeg om de duo normaal mee te rijden. Ja.
Ja, want als dat niet zo geweest was, dan had hij wel gezorgd dat er iemand anders...
Wat ik zeg, ik denk ook niet dat heel veel renners met hem wilden rijden. En ik had volgens mij, ik weet niet wat voor vlaag van verstandsverbijstering ik had gezegd van, dat prima doe ik wel. Of inderdaad, wat ik net zeg, dat schud ik nogal even uit mijn benen. Maar ja, dat was gewoon niet een, niet de juiste instelling om daar naar Normandie af te rijden. Want Bradley was ook nog eens in voorbereiding op het wereldkampioenschap tijdrijden. Ja, die was in bloedvorm. Die was zo goed. Die reed zo hard.
En dat wist je allemaal? Van tevoren?
Nou ja, ik wist wel dat hij in voorbereiding was. Maar ja, wat ik zeg, ik was zelf ook een paar weken daarvoor ook wel goed in orde. Maar ik zat eigenlijk, ik zat al in de vakantiemodus. Dus ik was helemaal niet, ik was gewoon niet scherp meer. En
Maar dan sta je aan de start.
Nou ja, we hadden best wel een goed hotel waar heel goed eten was. Daar zorgde Bernard Cuvin altijd wel voor. Dat we gewoon in een goede hotel waren waar veel en goed te eten was. Dus dat heb ik me ook wel echt laten smaken, de avond van tevoren. En toen hadden we s'avonds even bespreking van, oké, wat gaan we morgen doen? Dus ik dacht, een beetje de routine, weet je. We warmen 's middags op voor die, dat was eind, ergens in de halverwege de middag dat we, dat de wedstrijd was. Ja, ik warm een uur van tevoren op de rollenbank, warm ik op. En dan gaan we gewoon starten, dacht ik. Maar dat... dat was buiten Bradley Wiggins en Cuvin gerekend. Want die wilden gewoon nog een deel van het parcours verkennen in de ochtend. dus ik moest mee. Dus wij met z'n twee naast elkaar dat parcours verkennen. Ja, toen kwam ik erachter, oké, dit gaat niet mijn beste dag worden. Dit parcours is lastig. Het is echt geen meter vlak. Bradley rijdt wel heel hard. En ik was eigenlijk na die verkenning dat ik al dacht... Ik ben best wel moe.
Ja. Toen had je al door, oei.
Ik ga straks niet meer opwarmen, denk ik, op de tax.
Zonde van mijn energie.
Zonde van mijn energie, ja. Dus ik weet nog dat ik terug in het hotel kwam en toen gewoon honger had. En gewoon, ik had het gewoon niet. Ik was gewoon niet, nee. Toen wist ik al een klein beetje hoe laat het was.
Werd je daar nerveus van?
Ja.
Ja, oké.
Ja.
Dat is dan de reactie.
Ja, want Bradley was ook helemaal in zijn eigen wereld die dag. Ja, die deed gewoon alles wat hij ook op het WK ging doen. Dus die deed inderdaad de ochtendtraining tussen aanhalingstekens. En dan was hij zijn spulletjes netjes klaar aan het leggen op bed. Die was helemaal gefocust. En ik dacht alleen maar, fuck.
Deelden jullie een kamer?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, deelden een kamer.
Dus je zag het gebeuren.
Ja.
Je zag zijn hyperfocus.
Ja.
En je voelde je eigen poten.
Ja. Ja, hij stond zijn armen te scheren. Dat doen wielrenners ook wel. Heb ik er uiteindelijk ook aan overgehouden. En toen dacht ik, ja, als hij dat doet, dan moet ik dat ook nog gaan doen. Misschien helpt het nog een beetje.
Dat doe je nog steeds.
Dat doe ik nog steeds. Ja, ja. Ik kan het niet aanzien. Ja, ik kan het niet meer zien dat er haar op staat. Dat is gek, hè? Jij hebt hetzelfde met mijn benen trouwens. Ja.
Ja, maar met je benen, dat is toch, dat ligt meer voor de hand of
ja,
zo. Maar...
Ja. Ja, ja, ik weet niet. Ja, dat, ik zou het eigenlijk een keer moeten weer laten groeien. Maar dat, op een of andere manier kan ik het niet aanzien. Nee.
Nou, lekker laten.
Maar dat heb ik dus van Bradley overgehouden. Ja, en toen gingen we naar de wedstrijd toe. En ja, Bradley die was aan het opwarmen op zijn tax met allerlei blokken, moeilijke wattages en zo. En ik dacht alleen maar, ik moet zoveel mogelijk energie besparen. Want ik hou die gast niet bij als ik hier nog een keer... Als ik hier nog een keer op mijn derde adem trap. Nee, dat...
En zette hij de druk erop?
Hij wilde wel heel graag winnen, want hij zei... ja, hij was zo goed in orde, zei hij. Dat was zijn beroemde uitspraak. Ik vreet mijn schoen op als ik niet op het podium rijd op het WK. Voor de goede orde, hij werd uiteindelijk 8e op het WK.
Zo.
Maar hij was zo overtuigd dat hij... alles had gedaan om op het podium te rijden, dat hij dat zei eigenlijk in de, ja, voor de start van de Duo Normaal. Ja.
Heb je hem daar later nog aan herinnerd?
Nou,
was de relatie durfde, niet dus goed?
Nee, dat durfde ik denk niet meer. Nee, ja, en toen zijn we gestart. En wat ik zeg, 54 kilometer. Die eerste 25 zijn dan nog relatief vlak vergeleken met de tweede deel van de, dan ga je echt wel een paar klimmetjes op, wat ik dan klimmetjes vond, zeker die dag. Dus ja, we starten gewoon snel. En ik heb wel een foto van Bradley en mij net na de start. Ja, dan zie je echt gewoon Bradley heel gespannen. Maar mijn kop is ook, dat is een soort mengeling van spanning, maar vooral angst. Van, jezus, wat gaat er nou komen? Ja, en die eerste 25 kilometer, dat ging nog wel. Daar kon ik ook wel gewoon... overnemen, als in het ging dan iets langzamer dan wat Brad die weet, maar die pikte het tempo dan wel weer op en dan gingen we langzaam versnellen en dan kwam ik op kop en dan deed ik een iets korter beurtje en dat ging misschien iets minder hard dan Bradley, maar ja, ik kon gewoon overnemen. Maar ja, ik denk na 25 kilometer was dat eigenlijk wel gedaan. Toen begon mijn leidersweg. Ja, ja, en dat hield niet op tot de finish. Ook zelfs niet na de finish trouwens. Nee, ja, de klimmetjes die er kwamen, dat waren soms van die bultjes waar je net... Nou, wij noemden dat vroeger altijd overheen kon leuwikken. Dat is ook een
Gerber Leuwik.
Gerber Leuwik. Gerber Leuwik had altijd de nare gewoonte om als we in Limburg aan het trainen waren, dan een Limburgs heuveltje eigenlijk op te rijden, maar dan bovenop eigenlijk niet denken van, oh nou, ik ben boven, rustig maar... Maar dan eigenlijk hem op het buitenblad nog even doorversnellen. Nog 300 meter de afdaling in. En wij
en voor de toerfietsers het Kouwberg, als je denkt dat je boven bent.
Ja.
En je hebt nog even zo'n...
En dan nog even bijschakelen.
Oplopend vlak.
Oplopend vlak. Dan nog even bijschakelen en nog even een klein sprintje trekken. En wij noemden het altijd vroeger altijd Leuwikken. Ja. Ja. Dus dat is ook een wielerterm.
Prachtige term.
Ja, ja. Ja. Ja, dat deed Wiggins ook. Die knalde elk heuveltje op zijn buitenblad over. En die leuwikte overal overheen. Ja, en ik moest na 25 kilometer echt hoog gaan roepen. Want je moet langzamer gaan. En ik moest beurten overslaan. En ik moest... Ja, ik moest jelletjes gaan eten. Want ik dacht, ja, ik raak helemaal niet meer bij de finish. Ja.
Hoe vaak heb je nog overgenomen? Als je diep in je geheugen graaft.
Ik denk nog 3 keer of zo. En die zijn allemaal in de laatste... 2 kilometer, denk ik. Toen werd Bradley ook een beetje moe. En toen kon ik af en toe nog overnemen. En we moesten natuurlijk met z'n tweeën over de finish. Dus ik probeerde nog een soort van wiel aan wiel over de finish te komen. Nee, beschamend. Beschamend weinig overgenomen. Ja, ja.
En reageerde hij daarop? Was hij teleurgesteld? Werd hij boos halverwege? Of?
Nou, hij was wel inderdaad, hij schelde, weet ik niet, maar wel aan het roepen van kom op. En we wisten wel dat we al vrij snel voorlagen op de nummers 2 en 3. Ja, hij wilde natuurlijk wel winnen. Ja, dat wilde ik ook heel graag. Maar ik kon gewoon niet harder. Dus ik wilde vooral heel graag gewoon proberen bij hem te blijven. En dat lukte echt. Dat lukte met de grootst mogelijke moeite van de wereld. Ja. Alleen, we komen uiteindelijk over de finish. En toen stortte ik natuurlijk helemaal in. Stond ik over te geven. En ik kon niet eens zelf van mijn fiets afkomen. En dus moesten me recht aftillen en op de grond gelegen. En nu heb ik altijd een hekel aan dat soort renners die zo theatraal doen. Maar daar was ik zelf ook eentje van. Ja, dus ik was helemaal gesloopt. Ik was kapot.
Ben je ooit maximaler gegaan dan?
Nee, nooit.
Nee?
Ik kan me niet
is ook wel knap.
Ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit meer heb afgezien dan die dag. En het was uiteindelijk een korte dag, want het was nog geen uur fietsen.
Nee.
We reden volgens mij 55 of 56 gemiddeld. Dat is een uurtje. Ja, ik heb nog nooit zoveel afgezien als toen. Ja,
onder het uur binnen.
Ja. Ja, wij worden daarna de finish opgevangen door de verzorger en een washandje eroverheen gehaald. Ja, Wiggins die had volgens mij nauwelijks gezweet. Bij mij moesten de 6 washandjes aan het pas komen, denk ik, voordat ik een beetje fris het podium op kon. Ja, en toen stonden we op het podium en toen... Ik was er gewoon helemaal niet. Ik was gewoon helemaal van de wereld.
Nee, je was gewoon hol.
Ja, ik was hol. Ja. Ja, en we versloegen Victor Hugo Peña en Gustav Erik Larsson. Geen pannenkoeken, maar nee. Denk ik bijna 2 minuten of 2,5 minuut sneller dan hun. Dus het had best wel langzamer gemogen eigenlijk.
Voor de winst.
Voor de winst. Ja, en toen... wat het mooie was, dat wij kregen onze lengte in cider. Ja. Ja, dus wij hebben een podiumfoto waarin ik naast Wiggins sta. En ik ben wel wat langer dan Wiggins, dus ik kreeg denk ik een doos extra. Maar wij kregen onze lengte in dozen met cider. Dus dat waren er denk ik een stuk of, het zouden mij 6 of 7 dozen zijn geweest zo, ja. Die naast mij stonden. En naast Wiggins ook, dus dat was best wel een grappige foto. Alleen... na de finish, toen werden die dozen ingeladen in de truck van Cofidis. Het was, jongens, goed gedaan. Tot de volgende keer. Het was mijn laatste wedstrijd, dus ik heb die mannen daarna nooit meer gezien. Wiggins, die reisde af naar het WK, waar hij dus netjes 8e werd in plaats van op het podium werd gereden.
Keurig.
Ik mocht gewoon dat hele tering eind terug vanuit Normandië naar Lommel rijden. Gewoon na mijn meest...
Verschrikkelijke
wedstrijd ooit. Helemaal, ik was helemaal gaar. En ik kwam denk ik ook ergens midden in de nacht om 3 of 4 uur thuis. En dat was mijn seizoen en tijdperk bij Cofidis. En ik heb nooit meer wat van die cider gezien. Nooit. Ja, en dat was, dat was het. Dat was mijn laatste wedstrijd. En die heb ik winnend afgesloten bij Cofidis. Maar het was wel een vreemde ervaring.
Ben je hier bij Wiggins nog wel eens op teruggekomen?
Nee. Heel eerlijk schaam ik me hier ook wel een beetje voor.
Ja?
Ja, ik zeg altijd dat ik... Of altijd. Dit lijkt alsof ik heel vaak mijn wielercarrière aanhaal, maar... Ja.
Dat is waar. Dat doe je niet vaak.
Nee.
Nee.
Als mensen vragen hoeveel wedstrijden ik heb gewonnen, dan zeg ik 1,5. Ja.
De eerste 25 kilometer van de duo normaal.
Ja. Ja. De ene heb ik echt... Dat heb ik echt zelf gedaan, ondanks de regen. Maar zelfs als het niet had geregeld bij de anderen, had ik denk ik nog wel een goede prestatie neergezet. Daar kan ik nog trots op zijn. Maar ik schaam me wel een beetje voor de hoeveelheid host die ik heb geroepen in deze wedstrijd. Dus ik ben er niet super trots op. Maar gek genoeg is het wel vaak de overwinning waar ik het vaak aan herinnerd word.
Ja?
Ja, mensen kennen dat verhaal dan toch wel. Of die toen Wiggins de Tour won. Ja, dan kwamen ze uiteindelijk bij mij uit om een keer met hem mij te bellen. Want ik had dan met de Wiggins ook een keer een wedstrijd gewonnen. Dus dat was dan het Nederlandse linkje wat we hadden met Wiggins natuurlijk. Dus dan moet ik toch heel eerlijk toegeven dat het voor mijn gevoel 1,5 wedstrijd is geweest die ik heb gewonnen. Ja.
Het is wel jammer dat je er nooit meer op teruggekomen bent met hem.
Nee, misschien moeten we dat nog een keer doen. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe hij het heeft ervaren. Dus ik denk dat het voor hem een soort... Voor hem een soort niemendalletje natuurlijk in zijn carrière.
Michiel hoe?
Ja, Jour normal. Heb je die ooit gereden? Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja, mijn, het is mijn halve hoogtepunt. En voor hem zal het niet heel voorstellen in zijn erelijst. Nee. En goed, moet je er ook bij hebben.
U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
6:15 ging de telefoon. En niet één keer, maar een keer of 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.